Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Welkom bij de CryptoCast nummer 247. Met vandaag cryptobeurs Binance stort 1 miljard in een herstelfonds om de industrie te beschermen tegen nieuwe problemen. En Rusland overweegt een eigen nationale bitcoinbeurs te beginnen. Wat moeten we daar nou weer van verwachten? Dit is aflevering 248 trouwens van de CryptoCast met 30 minuten crypto-nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast waarin we praten over crypto-takkies en het uitleggen van moeilijke dingen als bitcoin en blockchain aan jongeren. Met mijn gast Raoul Essenboom, hallo.
Hallo.
De oprichter van CryptoTakkies. We gaan straks uitgebreid praten en in dit deel van de CryptoCast iets minder uitgebreid, maar je komt ook aan het woord. Mijn co-host is Krijn Soeteman, cryptojournalist. Hoi, goedemorgen en auteur. En we hebben een disclaimer, er is geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Krijn, Binance gooit $1 miljard in een eigen herstelfonds om cryptobedrijven in nood te kunnen helpen de straat oversteken. En ook andere grote partijen gaan het plan van die beurs volgen. Waarom denk jij dat Binance vindt dat ze dit moeten doen?
Ja, Binance is natuurlijk misschien wel een klein beetje de aanstichter ook van zeg maar deze tweede grote crash. Nou, er is natuurlijk al heel veel over gezegd de afgelopen tijd.
Door op een gegeven moment aan te kondigen dat ze de coins van FTX, de FTT tokens, wilden gaan verkopen.
Ja, en dat is natuurlijk, waarom vindt Binance dat ze dit moeten doen? CZ, oftewel...
Berouw suggereer jij een beetje.
Nou, ik weet niet. dat suggereer ik niet. Nou ja, CZ, zeg maar de eigenaar of de oprichter van Binance.
Changpeng Zhao.
Ja, dat durf ik niet uit te spreken zo snel. Die wil zichzelf een beetje opwerpen volgens als zeg maar de redder van de cryptomarkten. Ja. En dat doet hij toch op een wonderlijke manier natuurlijk. Sowieso gebruikt hij ook heel veel Twitter daarvoor. En hij heeft natuurlijk ook geïnvesteerd in Twitter. Dus samen met Elon Musk. Uh-huh. Waarom vindt hij dat hij dat moet doen? Hij wil blijkbaar gewoon toch ervoor zorgen dat dat de koersen een beetje op niveau blijven.
Ja, hij is ook een beetje de last man standing. Hè? Ja. Dus Binance is verreweg de grootste cryptobeurs. Waren ze al, maar nog veel meer nu FTX weg is.
Ja.
Dus wie anders?
Ja, er zijn natuurlijk best wel heel veel andere grote cryptobeurzen, maar die houden allemaal wijselijk hun mond. Althans, ik heb ze niet heel hard gehoord.
Ja. Misschien ook hun eigen problemen nog op te lossen.
Nou ja, er is natuurlijk ontzettend veel verweven. En dat gaan we zo meteen ook wel zien. Zeg maar, er zijn natuurlijk van die market makers die dan zeg maar ook weer geld in dit fonds gestopt hebben. Maar voordat we daar komen, wat is nou precies het plan? Nou, Binance heeft natuurlijk had natuurlijk altijd al een eigen fonds voor zichzelf. Dat heette het SAFU-fonds, zeg maar. Oftewel, dat is Secure Asset Fund for Users. Dat zat $1 miljard in. Dat hadden ze al sinds 2018. En nu hebben ze dus een nieuw fonds opgericht. Dat is eigenlijk geen fonds, dat is een investeringsvehikel. Het Web3 Industry Recovery Initiative.
IFI.
Ja, en dat is een initiatief om...
IRI, sorry.
dat is een initiatief om ervoor te zorgen dat Web3-organisaties dat daarin geïnvesteerd kan worden, ondanks dat ze misschien grote problemen zouden kunnen hebben. Het is dus geen investeringsfonds, maar het is een vehikel om ervoor te zorgen dat er dat er dus wel geld nog is voor bepaalde zeg maar, ideeën binnen de Web3-omgevingen.
Ja.
En dat dat toch niet instort en meegesleept wordt door deze hele FTX-crash en wat er allemaal al steeds op volgt. Want,
het hinkt dus eigenlijk op twee gedachten. Het oplossen van problemen en het stimuleren van Web3. Dat is een beetje een twee dingen willen doen met één... stuk gereedschap.
Ja, het lastige is natuurlijk van als nu alles instort rond Web3, omdat ineens alle geld wegvalt, dan heb je toch een probleem. En dat zou zonde zijn, want er is natuurlijk ontzettend veel geld geïnvesteerd en er zijn heel veel plannen bedacht en heel veel dingen.
Maar luister nou eens, in het geval van FTX, als dit fonds er was geweest, had het geen oplossing kunnen bieden, want 1 miljard is te weinig voor een dergelijk probleem. dan kun je veel kleinere problemen oplossen. Maar dat redt de industrie weer niet. Is dat 1 miljard eigenlijk wel genoeg?
Nou, het is natuurlijk, als je 1 miljard in kas hebt. En als er ergens iets dan omvalt, dan heb je zeg maar wel een soort van. Dan kun je wel zeggen van wij willen geld lenen, want we hebben 1 miljard in kas. Dus wij zijn op een bepaalde manier solvent.
Solvabel.
Ja, en dus op die manier kunnen wij willen wij dit nu ondersteunen. We hebben geld genoeg.
Dan kun je meer steun lenen. Maar ook meer steun op gang brengen.
Ja. En ik bedoel, je hoeft dus niet die 8 miljard te hebben die FTX nu verloren heeft.
Nee, oké. Maar voorlopig verwachten wij denk ik toch alleen maar veel kleinere problemen.
Ja, en dat is
bedreigen die de industrie wel eigenlijk. BlockFi gaat nu failliet bijvoorbeeld, gaan we straks nog over hebben.
Ja, dat is natuurlijk een lastig ding. Hè? Want uiteindelijk het idee van cryptovaluta of bitcoin was natuurlijk ooit van we staan los van de markten. We hebben daar niks mee te maken in de zin van er is geen...
Het is een fictiekrein.
Ja, dat klopt. Dat is wat lastig. Maar het idee was natuurlijk van er is geen centrale partij die om kan vallen. Ja. Nou, je ziet FTX is een centrale partij die omgevallen is. Aan de andere kant probeert CZ nu heel duidelijk te laten zien. Wij zijn een Web3. Wij zijn echt zo gedecentraliseerd als mogelijk is. En we bewijzen dat doordat dit fonds ook echt daadwerkelijk volgbaar moet zijn op de blockchain. Op welke blockchain dan ook. Ik weet niet precies. Zal in eerste instantie...
Allerlei blockchains volgens mij. Ja, in allerlei coins in.
Het fonds waar ze zelf nu 1 miljard BUSD in gestort hebben. Dat is een ERC-20 token. Dus dat is eigenlijk natuurlijk de Ethereum blockchain. Mm-hmm. En dat is ook wel weer interessant trouwens. Er zijn natuurlijk ook partijen die misschien mee willen doen aan het investeringsvehikel. Exposure mogen hebben naar blockchains of iets dergelijks.
Ja.
En daar willen ze ook nog gaan zoeken om te kijken of ze daar ruimte voor kunnen maken of hoe ze dat kunnen koppelen.
Is dit nou altruïsme van Binance of dienen ze hiermee ook hun eigen belang?
Ik denk dat we dat pas in de toekomst kunnen gaan zien wat daar het echte idee achter was. Het is lastig.
Ze gebruiken in elk geval hun eigen munt.
Ja, de BUSD en BNB.
Ja.
Ja, klopt.
Hun eigen munten, inderdaad, meervoud. Ja, wie doen er verder mee? Zijn er al partijen bekend die zeggen, wij willen ook wel bijdragen?
Ja, dat is een aardig lijstje. Waaronder Jump Crypto, Polygon Ventures, Aptos Labs, Anomica Brands, GSR, Kronos en Bruker Group. Ik weet niet van welke je allemaal gehoord had.
Heel weinig, eigenlijk.
Ja, dat is dus ook wel weer interessant hoe dat dan achter de schermen zit. Hè? Want er zijn gewoon... Deze groepen, zeg maar deze bedrijven zijn vaak onderdelen van investeringsfondsen. Of ze bijvoorbeeld dat Aptos heeft een eigen blockchain uitgebracht. Die is dan net in oktober eigenlijk live gegaan. Dat zou dan zo'n hele snelle blockchain moeten zijn die toch layer one. Nou, we kennen het verhaal. Maar daar zitten enorme investeerders in. Zoals A16Z, Tiger Global, FTX Ventures. Voilà, hey. Daar komt hij langs. Coinbase Ventures, Binance Labs, PayPal Ventures. Nou, heeft
dat
FTX,
zijn bekende namen.
FTX later nog een keer geld in geïnvesteerd. En dat Jump Crypto. En de Jump Crypto is dan weer geconnect door dat die groot zijn in de Solana blockchain. En de Solana blockchain was ook een belangrijk dingetje bij FTX. Ik denk dat het... Dit gaat natuurlijk een heel groot staartje krijgen. Want er zijn die mensen die gaan hier heel hard induiken. En kijken hoe het allemaal gekoppeld is aan elkaar. Het lijkt nu bijna wel alsof ze elkaar gewoon... om in ieder geval niet onder water willen laten komen te staan.
Ja.
En er zitten ook wel heel veel andere bedrijven in. Zoals zo'n GSR. Dat is een liquidity provider. Dus eigenlijk een market maker. Maar niet natuurlijk voor heel veel grote crypto exchanges. Ook de hele oude zoals Kraken en zo. Ja, dat moet toch market makers moeten er zijn. En die zitten er ook weer tussen.
Ja, oké. Een complex geheel. Dus.
Ja.
Raoul Essenboom, als jij dit uit moet leggen aan jongeren, hoe begin je dan?
Nou, hier zou ik al sowieso niet aan beginnen om dit te gaan.
Nee, maar de problemen die er zijn, het ondergaan van FTX, waag je je daaraan?
Tot op heden heb ik nog geen vragen erover gekregen, dus dat scheelt. Maar het mogen duidelijk zijn dat al die verstrengelingen het uitleggen van dit probleem niet gemakkelijker maken.
Nee, het uitleggen van Bitcoin en blockchain is moeilijk genoeg waarschijnlijk.
Precies.
Ja, nou komen we straks, zoals ik al gezegd heb, aan toe. Ik ga nu eerst even praten met Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Goeiedag Bert.
Goedemorgen.
We gaan het hebben over de prijzen. Om te beginnen wou ik even eigenlijk aan de orde stellen dat, misschien kun je toch zeggen dat er weer eentje om is gegaan, namelijk BlockFi. Was al lang in moeilijkheden, was al een keer gered door FTX. Maar goed, dat werd ongedaan gemaakt doordat FTX zelf ten onder ging. BlockFi vraagt nu toch nog Chapter 11 Bankruptcy Protection aan, zeg maar, uitstel van betaling. Was dat voor jou nog een verrassing?
Nee, het is geen verrassing. We wisten al sinds de zomer dat BlockFi het zwaar heeft. Net als Celsius zijn ze geraakt door de val van Three Arrows Capital. Toen verstrekte FTX een lening en bedong de mogelijkheid om de aandelen te kopen. Nou ja, toen FTX omviel, viel dat plan daarmee ook om. En op 11 november al, dus dat is al 2 weken geleden ruim, kwamen zij in de problemen met BlockFi. Toen het opnemen van geld kon niet meer. En er zijn allerlei mensen die dan on-chain gaan kijken. En die zagen ook van, nou, die hebben niet zoveel meer staan daar. Dus nee, dit zat er aan te komen.
Ja, en dat vindt de markt ook. Hè, want de koers van Bitcoin die reageert er eigenlijk al helemaal niet meer op.
Nee, dat klopt. Kijk, we wisten wel dat BlockFi in 2020 en 2021 heel veel gedaan heeft met de arbitrage van Grayscale Bitcoin, het GBTC-fonds. Dus er lag nog wel zo'n soort vraag, hè, van gaat BlockFi dan rondom of dit faillissement of de problemen misschien die GBTC moeten gaan verkopen. Maar inmiddels weten we ook uit de aandeelhoudersoverzichten dat dat al gebeurd is. Dus ja, je zou eigenlijk verwachten dat vanuit BlockFi er niet heel veel effect voor de markt meer gaat zijn.
Nee. En ik vroeg me af, hoe zit het dan intussen met Genesis en Gemini? Daar was 2 weken geleden nieuws over, want die stopten de mogelijkheid voor klanten om geld op te nemen. Dat is meestal een heel slecht teken. Maar het is al 2 weken stil en ze zijn er nog steeds.
Ja, dat klopt. Ja, voor Gemini is belangrijk om te zeggen dat het voor hun alleen gaat om hun earn product. Hè, dus waarmee je rendement op je crypto assets kon krijgen.
Ja, een soort rente.
Gemini is ook een hele grote custodian. Hè, dus een bewaarpartij. En dat hele stuk is helemaal afgescheiden en in orde, hè, naar eigen zeggen. Ja. Maar want dat earn product, dat boden ze aan via Genesis. En bij Genesis zijn problemen. Net als bij het zusterbedrijf Grayscale en het moederbedrijf Digital Currency Group. Dat hele die hele boom, zeg maar, daar zijn vraagstukken in. Hoe moeten we dit financieren? En ja, daar werd gezegd, we hebben wat geld nodig. Maar als we dat nu niet hebben, dan gaan we ook niet ogenblikkelijk kopje onder. Maar we zouden het wel heel graag willen. Nou ja, dus het was een beetje onduidelijke communicatie. Nou ja, inmiddels zijn we inderdaad een paar weken verder en is er eigenlijk geen nieuws gekomen. En ook geen nieuws dat er dus een investering is. Hè? Dus deze is nog open.
Ja, ja, zeker. Maar goed, met Celsius en FTX ging het eigenlijk allemaal veel sneller bergafwaarts. Dus in die zin is misschien een redelijk goed teken. De Bitcoinprijs is in elk geval vrij stabiel. Alweer een weekje is de grootste angst de markt uit, denk je?
Ja joh, het is wat dat betreft, de prijs is wel stabiel. Wat je verder hoort in de media en in kranten, op televisie, is anders. Hè. Daar hoor je crypto is zwendel en oplichterij. En The Economist die kwam met crypto's downfall op zijn cover. Hè. Dat is natuurlijk een groot, serieus te nemen blad. De doodsverklaringen vliegen je om de oren. Maar wat je ziet in de media en wat je ziet in de handel, hè, op de beurzen, is een groot verschil. En dat komt misschien omdat de luidruchtigste stemmen in zo'n bear market, dat zijn toch de mensen met bitcoin of crypto als anti-hobby. En dat zijn ook de mensen die helemaal geen bitcoin of crypto bezitten en dus niet verkopen. En dus je zou kunnen zeggen dat de groep die nu nog crypto-activa bezit, die is anders dan een half jaar geleden. Hè. De mensen die wilden verkopen hebben dat kunnen doen. Die zijn misschien helemaal eruit gestapt. En wat er nu over is, ja, is op een of andere manier wat minder aangedaan door dit soort zaken. En wat we dus zien is, er wordt niet grootschalig verkocht, maar er wordt wel grootschalig activa van beurzen afgehaald. Dus het lijkt eerder dat de angst of de onzekerheid of het tumult, dat het wordt omgezet in, hey, ik neem crypto in eigen beheer en niet, hey, ik ga het verkopen.
Ja. Oké, dat verhaal dat zal volgende week gewoon weer een nieuwe episode beleven. Dus dan zien we je terug. Dankjewel Bert Slachter. En meer details kun je vinden in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Wij gaan hier verder met het volgende nieuwtje, Krijn Soeteman. Rusland werkt aan een plan om een eigen nationale bitcoinbeurs te lanceren. Russische media melden dat het ministerie van Financiën en de Centrale Bank, die het ook wel eens oneens zijn trouwens, dat die het idee steunen. Wat denk jij dat we van zo'n plan kunnen verwachten? Ja, en wat de Russen ervan kunnen verwachten trouwens.
Dat weet bijna niemand, ben ik bang voor.
Oké. Okay.
Weet je wat het lastig is? Ik lees geen Russisch, dus ik kan er niet zo goed in, niet zo goed in zoeken. Dus we kunnen gelukkig tegenwoordig van allemaal translate functies gebruik maken. Ja. Het laatste grote bericht wat ik erover las was van 23 november. En als je dus lokale media mag geloven, dan is de Duma in gesprek met industrie in de toekomst van Bitcoin te onderzoeken.
Ja, met marktpartijen inderdaad. Ja.
Ja, en er ligt een wetswijziging op tafel. En die moet dan een weg vrijmaken voor een nationale Bitcoinbeurs. Maar ja, hoe moet die gekoppeld worden in dat land? En er is natuurlijk ook...
De grootste vragen die je zou kunnen hebben zou zijn... hoe gaan Russen daar Bitcoin kunnen kopen? En wat kunnen ze vervolgens met die bitcoins? Hè? Als dat een bitcoin is die je alleen maar op een rekening bij die beurs kunt laten staan.
Ja.
En die je daar helemaal niet weg kan halen. Dus dat je alleen maar, zoals dat heet, exposure krijgt.
Ja, want inderdaad, de Moscow Exchange zou wel een belangrijke... De beurs in Moskou, dat zou wel een belangrijke speler moeten worden in het hele web.
Maar dan koop je er dus letterlijk en figuurlijk weinig voor.
Ik heb nergens kunnen vinden of je dan inderdaad wel je eigen bitcoin kunt bezitten. Nee, dat heb ik niet.
Precies, want als je het koopt en je kunt het op je eigen wallet krijgen... dan kun je opeens een hoop meer, bijvoorbeeld je geld het land uitgooien. Wat ze vast niet willen.
Nee, vermoedelijk niet. Nee.
En dan is het ook niet meer traceerbaar. Wat traceerbaar willen ze natuurlijk wel. Dus...
Ja, in die zin zou je kunnen denken dat het misschien veel meer bedoeld is... juist om er controle over te houden.
Ja.
En dat is natuurlijk eigenlijk iets wat juist niet de bedoeling is van Bitcoin.
Nee, maar goed, Bitcoin mag een bedoeling hebben gehad, maar het is out there.
De bedoeling van Bitcoin is dat iedereen het kan gebruiken op de manier die hij of zij wil. Ja, en dat is, als je dat zo wil doen, dan kan dat.
Ja, ja, ja. En wat ik ook moest denken bij dit nieuws, aan de ene kant is het interessant... dat een overheid lijkt te gaan zeggen... want we moeten hier nog wel wat slagen om de arm houden. Hè?
Heel wat.
Lijkt te gaan zeggen, wij gaan dit zelf ter hand nemen. Dat is op zichzelf uniek.
Ja.
Redelijk uniek. Maar ja, het is wel weer een dubieus land. Hè, we hebben El Salvador, wat natuurlijk neigt naar dictatuur. Ja. Laat ik een beetje voorzichtig blijven. We hebben de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat is een land in burgeroorlog. En dan krijgen we Rusland dat Europa op stelte zet... op een buitengewoon vervelende manier. Het zijn niet de landen die je eigenlijk... in je reclamespot wilt laten figureren.
Nee, dat lijkt me ook niet. En dat is natuurlijk ook wat mij altijd opvalt... is dat dit dan juist weer als nieuws naar buiten komt. Omdat het een land betreft. Maar ja, wil je daarmee jezelf inderdaad... Ja, hoe wil je daarmee omgaan?
Ja, ja, ja. Ja. En hoe serieus is het? Hè? Want het is er is een wetsontwerp, er is overleg met marktpartijen. Nou ja, er zijn wel een paar dingen ook... die je kunt opsommen. Hè? Het wat ik in de inleiding zei, het ministerie van Financiën en de Centrale Bank schijnen ervoor te voelen.
Ja, nou, er was ook onlangs een mogelijkheid dat mining gelegaliseerd zou worden in Rusland. Of in ieder geval makkelijker gemaakt zou worden.
Ja.
Maar daar heb ik ook niet echt veel meer van gehoord. Dus dat zijn allemaal van die snippets die naar buiten komen. En waarvan je moet afwachten wat er uiteindelijk mee gebeurt.
Ja.
Dus vooralsnog zou ik zeggen van... we hebben geen idee.
Heb jij een idee, Raoul? Raoul Essenboom van CryptoTakkies.
Nee, ik heb er niks over gelezen. Dus ik ga niet praten over dingen waar ik geen verstand van heb.
Dat heel verstandig. Dan gaan we CryptoTakkies even aan de orde stellen. Want we kijken vooruit naar de podcast die we zo direct opnemen. Jij onderwijst jongeren over crypto. Waarom vind je dat belangrijk?
Ik denk dat iedereen het recht heeft om te weten hoe bepaalde technische innovaties werken. En als het beperkt blijft tot alleen maar een bepaalde groep, zou dat ontzettend zonde zijn. Dus daar maak ik me juist hard voor, om dat open en toegankelijk te maken voor een ieder die dat wil.
Ja, en gezien de dingen die de laatste tijd gebeuren, hè, heel veel negatieve berichtgeving over crypto, neemt dan de belangstelling voor jouw activiteiten, die je online doet vooral, hè, neemt die toe of af?
Eigenlijk in zekere mate neemt het wel toe. Maar die stijgende lijn die zagen we eigenlijk al vanaf de zomer. Want dat is vaak wanneer de schoolvakantie die zit erop. En dan gaan scholen kijken naar van hey, hoe gaan we dat programma vormgeven. Maar ja, dit helpt aan de ene kant niet per se. Hè, want mensen worden natuurlijk sceptischer. Maar scepticisme kan aan de andere kant ook zorgen voor wat vragen. En ik hoop dat die mensen ook die vragen gaan stellen en daardoor juist denken van misschien moeten we eens iemand uitnodigen. Bijvoorbeeld misschien moeten we Krijn uitnodigen om wat verduidelijking te geven over A, B of C.
Ja, wat is het moeilijkst om uit te leggen?
Poeh, Ja, ja, ik denk toch wel alle technische dingen. Kijk, ik heb geen technische achtergrond, maar ik vind het ontzettend leuk om heel veel te lezen en dingetjes uit te proberen. Maar om de technische gebeurtenissen beeldend te maken, ik denk dat dat toch wel het moeilijkst is. Maar ook wel het leukst en daardoor het spannendst. Want dan kun je ook kijken in zo'n groep, wordt dat opgepakt? Als je de oogjes een beetje ziet glunderen en dan zie je van, ze begrijpen er iets van. En ze kunnen zich een voorstelling maken van iets wat ik net verteld heb.
Ja, dus dat want ik zeg, je doet veel online, dat doe je met video's en dergelijke, hè? Maar je staat ook wel in klassen.
Nou ja, dus in klassen, dat doe ik juist het meest. Ik zou willen dat ik meer online kon doen. Dat heb te maken met tijd. Maar voor de klas staan, dat is juist het leukste.
En wat is dan bijvoorbeeld even heel kort een vraag die je daar... hoe leg je iets beeldend uit?
Ja, nou...
Een voorbeeld?
Dingetje op wallets bijvoorbeeld. Kijk, wallets en sleuteltjes, dat is natuurlijk best wel complex als je dat gaat uitleggen. Ja. Maar ja, om het dan heel simpel te maken, heb ik het over het internet en zwevende kluisjes. En als je dan boven je kijkt, probeer je dan te visualiseren dat er allerlei kluisjes zijn. En die hebben allemaal adressen. Maar jij moet bewijzen dat die kluis van jou is. Nou, hoe kun je dat doen? Daar hebben we twee sleuteltjes voor. Eén is de publieke. Daarmee bewijs je dat die van jou is. Maar als je hebt bewezen dat die van jou is, moet die kluis ook nog open. Want je wil geld uitgeven. Nou, daar heb je nog een andere sleutel voor nodig. En dat is dan de privésleutel. Nou, en dan ga je niet in op signatures en weet ik veel wat. Want dat is allemaal ingewikkeld. En denk ze, ja, maak je me duizelig in. Maar dan houden we het simpel.
Leuk. Dat is Raoul Essenboom. Die onderwijst met cryptotakkies jongeren in crypto. En daar gaan we zo direct een podcast over opnemen. Een half uur, drie kwartier lang gaan we uitleggen hoe dat werkt. Hoe je dat doet, wat de vragen zijn enzovoort. Tot zover de CryptoCast op BNR. Dank aan Raoul Essenboom, dank aan co-host Krijn Soeterman. Wie meegaat naar de podcast, tot zo direct wie het hierbij laat. Ook goed, graag tot volgende week bij de CryptoCast op BNR. Dag.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.